1 Thessalonicenzen 2. Paulus begint ermee te zeggen dat het niet voor niets is geweest dat hij tegen de Thessalonicenzen sprak in het evangelie. Dat ze ontvangen werden, zou je kunnen zeggen, dat zegt hij elders, alsof God sprak. Hij werd ontvangen als een boodschapper van de hemel, zou je kunnen zeggen. En ze wisten ook dat hij in Filippenzen veel geleden had. Maar hij gaf het niet op, hij vocht als een leeuw. Paulus, zou je kunnen zeggen, had grote kracht gekregen van boven. In de brief aan Philadelphia, in het boek Openbaring, staat: gij hebt kleine kracht. Maar die kleine kracht ging wel met een geopende deur gepaard. En Paulus had een, zou je kunnen zeggen, een deur die wijd open stond. Ondanks alle vervolging, moeite en verdriet die ermee gepaard ging. Want hij zegt duidelijk dat hij in Filippenzen, van tevoren dus, voordat hij bij de Thessalonicenzen kwam, veel geleden had. En dat er geweld tegen hem gebruikt was. En toch had hij de kracht om vrijmoedig in Gods naam te spreken. En was het evangelium toevertrouwd. Elders zegt hij dat hij niet zomaar een dienstknecht van het evangelie was, maar dat hij verplicht was het evangelie te brengen. En dan gaat hij verder: ik vermaan jullie, zou je kunnen zeggen, mijn vermaning of onze vermaning is niet iets van bedrog, nog onreinheid, nog is het een dwaalleer. En het is niet zo dat de goede wijn behoeft geen krans. En het is ook niet zozeer dat hij hier verdedigt. Maar hij zegt iets wat ze al weten. En daarom luisterden ze naar hem. En hij zegt daarom ook dat hun het evangelie is toevertrouwd. Dat ze beproefd zijn en zo spreken. Beproefd door veel tegenslag. Niet alleen hij, maar ook degene die bij hem waren. En ze zijn niet zomaar beproefd zoals wij beproefd worden. Hij werd een keer als dood achtergelaten. Hij moest tegen dieren vechten. Schipbreuk had hij geleden. Ergens noemt hij een hele lijst van dingen die hij had meegemaakt. Schipbreuk geleden, geslagen door met een zweep of met een stok. Gevaren onderweg. En net als ik zei, hij heeft gevochten als een leeuw. Hij had grote kracht. En dat was ook wel nodig, anders was het evangelie nooit op gang gekomen als er geen mensen als Paulus waren geweest. En dan zegt hij: wij behagen mensen niet. En als hij gezocht had om mensen te behagen, dan was hij niet vervolgd. Dan had hij net als de filosofen te Athene gesproken. En had hij de wet gehouden tegenover de Joden. Dan was hij als een wind geweest, als een vaan die alle richtingen op kon. En dan was het inderdaad bedrog geweest, dan was het vleierij geweest. Maar hij behaagde mensen niet. Hij sprak namens God. Bij God is geen aanneming des persoons. Zoals ook tegen de Heer Jezus gezegd werd. En zoals er in de Bijbel staat. God heeft mensen wel lief, maar als er iets fout is, dan wijst hij ze erop. En als God ons niet op onze fouten wijst, dan hebben we een geweten wat dichtgeschroeid is. Dan horen we hem niet meer. En hij beëindigt vers 4 ook dat God hun harten beproeft. En God die kent het binnenste van ons wezen. Het allerbinnenste beproeft hij. Dat gaat door tegenslag, ook door verleiding. En als je stand houdt, dan weet God dat het goed zit aan de binnenkant bij jou. Of bij ons. En hij kwam niet om mensen te verleiden, zegt hij in vers 5. Nog was er een voorwensel van hebzucht bij hem. Het ging hem, zoals die elders zegt, niet om hun geld, maar het ging erom dat ze baat hadden bij wat er gezegd werd. Voor hun hele wezen, niet alleen voor hun verstand, maar ook voor hun ziel, hun geest en lichamelijk ook. God zoekt het goede voor ons, maar vaak willen we zelf niet. God is onze getuige, zegt hij dan. Dat wij geen heerlijkheid of eer zoeken van mensen, nog van jullie, nog van anderen. En dan gaat hij verder in vers 7. Wij hadden jullie tot last kunnen zijn. We hadden jullie erop kunnen wijzen dat wij ook onze behoefte hebben om te eten. Maar daar maakte hij geen gebruik van. Hij werkte dag en nacht als tentenmaker om zijn eigen brood te verdienen. En die paar uren dat hij over had, sprak hij tot hen en bracht hij de boodschap. En eigenlijk had hij wel het recht op ondersteuning, maar hij wilde ze niet belasten. Misschien omdat ze arm waren. En net als bij de Corinthiërs, geloof ik, wilde die ze ook tegemoet komen. Ja, en zelfs zegt hij over de Corinthiërs dat hij ze met list gevangen heeft. Maar hier zegt hij dat niet. En het is zelfs zo dat hij vriendelijk was als een voedende moeder die haar eigen kinderen voedt en bemoedert. En dan gaat hij verder in vers 8. Het is niet alleen dat we het evangelie brachten aan jullie, maar onze eigen zielen. Omdat jullie zo geliefd zijn. Hij had ze lief. Hij ging tot het uiterste. Daarom zegt hij, we gaven onze eigen zielen. Hij wijdde zich en met zijn metgezellen helemaal aan de Thessalonicenzen. En dat deed hij overal. Hij vocht dus niet alleen als een leeuw als er kracht gevraagd werd, maar hij was ook zachtmoedig. Hij kon alle kanten op om het goede te bewerken. Niet als een vaan die met de wind meewaait, maar iemand die bij machten was om zowel sterk te zijn als zachtmoedig. Hij was een rijk man wat dat betreft. Rijk van geest, ziel en lichaam. En verstand. En dan herinnert hij zich nogmaals eraan dat hij nacht en dag, wij zeggen dag en nacht, werkte. Met moeite, met bloed, zweet en tranen zou je kunnen zeggen. Om ze niet te belasten. En jullie zijn er getuigen van. Dat we op een rechtvaardige manier, zonder dat je er iets van kon zeggen, opgetreden hebben. En dan zegt hij, ik ben als een vader geweest die zijn eigen kinderen op een goede manier behandelde. Eerst heeft hij het dus over een voedende moeder, maar hij is ook als een vader geweest. Hij was echt bij machten om rollen te spelen. En nogmaals, niet om een spelletje te spelen, maar om hun op alle manieren tegemoet te komen. Speelde hij allerlei rollen. En daar kunnen we van leren. In het leven worden ook rollenspellen van je gevraagd. En dat is niet zomaar een spelletje, maar dat is een vereiste. Een vader hoeft niet alleen maar streng te zijn tegenover zijn kinderen, maar hij moet ook een zachte kant hebben. En je moet ook kunnen vechten naar buiten toe. Dag en nacht met moeite werken, soms als het nodig is. En volhouden. Allerlei eisen worden er in het leven aangesteld. En in die rollen moet je kunnen vervullen, anders gaat het fout. En daar moet je niet moe van worden. Je mag je kracht van boven krijgen. En wat was dan de bedoeling, zegt hij in vers 12? Opdat zij waardig zouden wandelen naar God toe, die jullie roept in zijn koninkrijk en in zijn glorie. Wij hebben een God die niet ons bedriegt, maar we mogen koningen en koninginnen zijn, die bekleed zijn met heerlijkheid in zijn koninkrijk. Dat is de bedoeling. Wij zijn geen zielige mensen. We zijn geroepen tot adelstand, tot de hoogste adelstand. En daarom danken we God ook, gaat hij verder in vers 13, zonder ophouden. Omdat jullie het woord hebben aangenomen, niet als van mensen, maar als van God. En dat is de bedoeling, dat we namens God spreken, dat heet profeteren. Profeteren is niet zomaar de toekomst voorspellen, profeteren is namens God spreken. En in Handelingen staat, ik geloof dat het Filippus is, dat die vier dochters had die profetessen waren. Vrouwen mogen ook natuurlijk namens God spreken. Maar in 1 Korinthe 11 staat, als een vrouw bidt of profeteert, dan moet ze iets op haar hoofd doen. En dat is tegenwoordig ook niet populair meer, maar dat is vanwege de engelen. En een vrouw die profeteert en als God gehoorzaam wil zijn, dan houdt ze daar rekening mee. Dan houdt ze rekening met de engelen, nogmaals zoals in 1 Korinthe 11 staat. Dan doet ze dat vrijwillig en met liefde en nederigheid. En dat zeg ik niet omdat ik de vrouw als een tweede rangs burger beschouw, maar omdat er verschil is. We zijn wel gelijk, maar er is verschil. Niet alleen seksueel. En dan zegt hij in vers 14 dat ze navolgers geweest zijn van de gemeenten in Judea. En zoals in Juda mensen vervolgd werden door afvallige Joden, zo zijn de Thessalonicenzen door hun landgenoten vervolgd. Als je voor God kiest, dan zijn er altijd mensen, daar zorgt Satan al voor, die tegenstand bieden. En kan heel moeilijk zijn als je eigen vrouw of man of kinderen of collega's of familieleden het je moeilijk maken. Dat vergt kracht van boven. Uit jezelf kan je die kracht zomaar niet maken. En het was precies, zegt hij nogmaals in vers 14, dezelfde dingen die ze leden. Allemaal tegenstand. En dan noemt hij een paar dingen van afvallige Joden. Er waren natuurlijk ook trouwe Joden die geloofden, die tot bekering kwamen. Duizenden zijn dat er geweest. Hij zegt, ze hebben de Heer gedood en de profeten en ze hebben ons vervolgd. En ze zijn moeilijk voor alle mensen. Iedereen staan ze tegen in die tijd. En op die manier hebben ze de maat vervuld. De Heer Jezus zei het ook, vul jullie de maat maar aan. Het is niet alleen dat ze de Heer gedood hebben, maar daarna vervolgden ze de apostels ook en verhinderden ze, of probeerden te verhinderen, dat het evangelie aan de heidenen gebracht werd. Het was de ergste vorm van orthodoxie. En daar was hij zelf een voorbeeld van. Hij had mensen gedood zelfs en gevangen genomen. Hij was echt een vervolger van de kerk geworden. En dan zegt hij, ze hebben hun zonde helemaal vervuld. En daarom is toren tot het einde op hen gevallen. Maar, als je hoofdstuk als Romeinen 10 leest, dan komt het eens goed tussen God en zijn volk. We moeten niet vergeten dat de Heer Jezus zelf Joods is. En er staat duidelijk, het heil is uit de Joden. En het is niet zo dat God een leugenaar is. Eens zullen de beloften aan Abraham in vervulling gaan. En het is ook niet zo dat God zijn volk voor altijd verworpen heeft. Wij zijn maar wilde takken die geënt zijn op de oorspronkelijke boom. De oorspronkelijke olijfboom. En wij zullen ook eens uitgerukt worden als je de brief aan Laodicea leest. Dat wil niet zeggen dat we verloren gaan. We zullen opgenomen worden, maar de valse christenen, de naamchristenen, die zullen uitgebruikt worden volgens de brief aan Laodicea. En dan zal God weer op een gegeven moment verder gaan met zijn aardse volk. Als de volheid van de bruid van Christus voltooid is, dan gaat God verder op een gegeven moment met zijn aardse volk. Dan heeft het evangelie zijn, wat ons betreft, zijn dienst gedaan. En nogmaals, lees de Romeinen 10 maar eens. En lees het met een open ogen, niet door een bril. Dan gaat hij in vers 17 verder dat ze beroofd waren van hen, gescheiden voor een tijd. En dat hij geprobeerd had om tot hen te komen. Maar de Satan had het verhinderd. En hij had dat een paar keer geprobeerd. En hij was wel in hun hart aanwezig bij hen. Ze waren echt in zijn hart. Maar hij wilde ze van aangezicht tot aangezicht zien. Hij wilde echt dicht bij hen zijn. En dan beëindigt hij het hoofdstuk dat deze Thessalonicenzen, en niet alleen de Thessalonicenzen, maar iedereen die zijn boodschap had aangenomen als de boodschap van God, en dat was het ook, zegt hij, dat zij zijn kroon zijn. Een kroon van roem en hoop en vreugde. En hij zegt dan ook, in die dag krijg ik mijn kroon. En zo heeft iedere gelovige, als het goed is, een kroon. Maar staat er in de brief aan Philadelphia, je moet uitkijken dat die kroon niet afgenomen wordt. Je kroon kan afgenomen worden als je het pad verlaat. Tenzij dat je weer terugkomt natuurlijk. Maar als je faalt en je blijft falen en het komt niet meer goed tussen jou en de Heer, nogmaals, dan ga je niet verloren. Maar je kan wel je kroon en je beloning kwijtraken, dan word je als door het vuur gered. Dan gaan al je werken eraan, dat zijn hooien en stoppelen die verbrand worden. Maar als je trouw blijft, dan krijg je een kroon zoals hij het hier heeft. Een kroon die ook vreugde is. Een kroon van roem die hoop en vreugde is. Hij zag dus vooruit wanneer hij zijn beloning zou krijgen tegenover de Heer Jezus. Wanneer hij verschijnt, zegt hij. Want jullie zijn mijn heerlijkheid, zegt hij dan zelfs. En hij herhaalt het woord vreugde. Hoe mooi is dat, dat wij mensen als heerlijkheid hebben. Hij is geen materialist. Het gaat hem niet om goud en zilver. En dat had hij al eerder gezegd. Het gaat hem echt om mensen. Het gaat hem niet alleen om een relatie met God, maar ook om medebroeders en zusters te hebben. Wij zijn een familie. Familie Gods. En laten we zo leven. Laten we zo elkaar zoeken en dienen. En beminnen. En dat was dan 1 Thessalonicenzen 2.